Fijn om weer hier te zijn, om, laat ik maar zeggen, van de onrust van alle dag proberen in de rust te keren die ons aangereikt wordt vanuit ons geloof. Niet geheel vrijblijvend, maar wel beschikbaar. En laten wij ons daar vanmorgen maar in begeven, met Jezus mee, wanneer Hij rust. We gaan zo dadelijk lezen wat ik ermee bedoel. En van daaruit, nou ja, wellicht oppakken wat onze hand wordt gegeven. Ik lees met jullie vanmorgen uit Lucas 8. Lucas 8, vanaf vers 26. En we zitten in de tijd dat Jezus rondreist door de steden, door de dorpen, om daar, ja, het goede nieuws te brengen. En om te vertellen van het koninkrijk van zijn hemelse Vader. Nou, dan besluit Jezus op een gegeven moment met zijn 12 leerlingen om vanuit het vertrouwde gebied boven het meer van Galilea, vanuit Capernaum, besluit hij de oversteek te maken naar de andere kant van het meer. En dan komt hij daar in een heidens gebied, in het Overjordaanse, aan de onderzijde van het meer van Galilea. Het bijzondere is wel dat dat gebied oorspronkelijk behoorde tot een van de 12 stammen, toen het land werd ingenomen door het volk Israël, nadat het was bevrijd, vanuit Egypte naar het beloofde land was getrokken. En het gebied wat Jezus nu gaat naderen met zijn 12 leerlingen behoorde toentertijd toe aan de stam van Manasse. Maar in die tussentijd had het volk wat daar woonde zich losgemaakt van het volk Israël en ook losgemaakt van de geboden van God, waren het heidenen geworden, Grieks sprekende bewoners. En dat is de plek waar Jezus naartoe gaat. En terwijl zij daar varen over dat meer en de discipelen de vaart erin houden, besluit Jezus te gaan rusten. En hij valt in slaap. En dan op een moment komt er van over die bergen, komt daar een wind aanzetten, een wervelwind. En die zet het water in beweging, het schip gaat in beweging, het gaat deinen, het water slaat overboord. De leerlingen die worden bang. En Jezus slaapt. En in hun angst merken ze dat ze het niet redden, daar zijn ze bang voor. En ze maken Jezus wakker. Jezus, wakker worden, wakker worden. Je moet wakker worden. En Jezus, wakker geworden, inventariseert wat er aan de hand is. En hij bedaart vervolgens de wind en het water tot orde, tot rust. Vandaag gaan we lezen Lucas 8, vanaf vers 26. En zij voeren verder naar het land van de Gadarenen. Andere vertalingen zullen daar Gerazenen hebben staan. Het is hetzelfde gebied, dezelfde streek, dat tegenover Galilea ligt. En toen hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad hem tegemoet, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken. En toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en zei met luide stem: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bid u dat u mij niet pijnigt. Want hij, Jezus, had de onreine geest bevolen van de man uit te gaan. Die had hem namelijk vele malen aangegrepen. En men had hem met ketenen en met boeien gebonden om hem in bewaring te houden. Maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar de woeste plaatsen gedreven. En Jezus vroeg hem: wat is uw naam? En hij zei: Legio. Want er waren veel demonen in hem gegaan. En zij smeekten hem dat hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan. En er was daar een grote kudde varkens aan het weiden op de berg. En zij smeekten hem dat hij hun zou toestaan daarin te gaan. En Jezus stond het hen toe. En de demonen gingen uit de man weg en gingen in de varkens. En de kudde stortte van de steilte af het meer in en verdronk. Toen zij die hen weiden zagen wat er gebeurd was, vluchtten zij en berichten het in de stad en op het land. En ze gingen op weg om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en vonden de man wie de demonen uitgegaan waren, zitten aan de voeten van Jezus, gekleed en goed bij zijn verstand. En ze werden bevreesd. En ook zij die het gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene verlost was. En heel de menigte uit de omgeving van het land van de Gadarenen vroeg hem van hen weg te gaan, want zij waren met grote vrees bevangen. Hij ging in het schip en keerde terug. De man van wie de demonen uitgegaan waren, bad hem of hij bij hem mocht blijven. Maar Jezus stuurde hem weg en zei: keer terug naar uw huis en vertel wat voor grote dingen God aan u gedaan heeft. En hij ging heel de stad door en verkondigde wat voor grote dingen Jezus aan hem had gedaan. Thema van vanmorgen: geloven met een goed verstand. Geloven bij je volle verstand. Dat was een paar jaar geleden, toen een vrouw mij aansprak en ze vol enthousiasme vertelde over, was een vrouw in de 50 trouwens, vertelde over haar nieuwe vriend. Ze was tot haar oren, nee, daaroverheen was ze verliefd geworden. En ze was helemaal, ja, hoog tot de boter van degene op wie zij haar oog had laten vallen. En nee, ik was het niet. Okay. Ze was helemaal bezeten van hem. En die had zich vastgezet in haar gedachten. Ze was helemaal in beslag genomen. Trouwens wel gaaf om te zien hoor. Ja. Ik zie het ook nog wel eens, maar dan bij onze eigen kinderen, als ze de nieuwste Playmobil folder in hun handen hebben en ze bladeren en ze komen dingen tegen en het leven kan niet verder voordat ze dat in huis hebben wat dan nog in die folder staat. Dat ze er helemaal vol van zijn van hun speelgoed, helemaal door in beslag genomen, helemaal bezeten en aan niets anders meer kunnen denken. Als Jezus daar na die oversteek over het meer aan land gaat, wacht hem daar geen hartelijk ontvangst. Geen: wat fijn dat u gekomen bent. Wat fijn, Heer, dat u ook bij ons komt om het goede nieuws te vertellen. Nee, er komt hem wel een man tegemoet, naakt. Hij woont in de rotsgraven. Nou, die tijd werd er gedacht dat is het woongebied van de demonen. Daar leven de doden, kan dat? Nee, daar heersen de geesten van de doden. Afijn. Die man die was buiten zinnen, die had zijn verstand verloren. Tegenwoordig zouden wij dat netjes een verwarde man noemen. En toen moest ik terugdenken aan, en hij was weer vorige maand in het nieuws, die Haagse messensteker Malek F., die zomaar willekeurig 3 passanten neerstak in mei 2018. En vreemde snuiten. Want zo stond er dan in de media, hij raapte het afval zomaar van straat op en ruimde het op in de kliko's, in de vuilbakken. En denk je, nou, daar kunnen we nog een voorbeeld aan nemen. Maar verklaarde hij in de rechtszaak, in hem of een of andere vogel, die had hem dan ook maar gezegd, joh, je moet ook maar mensen opruimen. Ja, en als je dat gaat denken, dan ben je toch wel een beetje in de war. Gek. Bezeten. En als Jezus daar aan land stapt, komt er ook zo'n bezeten man op hem af. En die schreeuwt hem tegemoet. En die zegt: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Hé, hey, blijkbaar kent hij Jezus. Hij noemt hem in ieder geval bij naam en zet hem ook op zijn plaats. Zoon van de Allerhoogste God. En erkent hij Jezus wanneer hij neervalt op zijn knieën aan de voeten van Jezus. En hij tot Jezus schreeuwt. De omgeving die kent hem als een angstaanjagende man. Met onbedwingbare krachten. Door niemand in bedwang te houden. Mensen zijn bang voor hem. En als ze hem uit veiligheid willen binden, dan lukt het hem om die gebondenheid, om die boeien, om die te doorbreken. Hij is niet in bedwang te houden. Het lijkt wel een tweede Simpson. Maar dan iemand die beschikt over krachten die duidelijk niet van God afkomstig zijn, maar van de tegenstander van God. Een man die is in bezit genomen door een onreine geest. En waarom ook niet? Als wij geloven dat Gods geest in ons woonachtig en werkzaam wil zijn, waarom kan dan niet even zo goed de tegenstander van die God in een mens woonachtig en werkzaam raken? En dan heb je het over onreine geesten, demonen. Misschien bij ons niet zo bekend. Als dat zo is, gelukkig maar. Maar hun bestaan valt wel degelijk onder de uitspraak: er is meer tussen hemel en tussen aarde. Kijk, wij leven nog een beetje in een tijd, hoewel ik de indruk heb dat we er ook aan voorbij gaan. Een tijd van, wij geloven als we het zien. Wij geloven dat iets waar is als we het kunnen meten, kunnen wegen. En als we het niet zien, als het niet meetbaar is, nou ja, ga dan maar weg met je verhaal, want het klopt toch niet? Maar mocht je dan toch gevoelig zijn voor die onzichtbare wereld, hoor je wel eens stemmen, voel je wel eens prikkels, dan zwijgt de meerderheid daarover. Juist uit angst om door anderen gek uitgemaakt te worden. Doe normaal. Gebruik je verstand, zeggen we dan. Terwijl Gods woord ons uitlegt dat de onzichtbare wereld er is, meer nog, dat de onzichtbare wereld er al was voor de zichtbare wereld. De zichtbare wereld is uit de onzichtbare voortgekomen, zegt ook Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. In ons geloof kunnen we dit toevoegen aan ons verstand. De onzichtbare wereld is er en was er al voor de zichtbare wereld. Nou, Jezus toont ons die onzichtbare wereld als hij demonen uitdrijft, wegstuurt. Demonen, onzichtbare, onreine geesten die behoren tot het leger van de tegenstander van de Heer. En blijkbaar beschikken ook die onreine geesten over onnoemelijke krachten. En weet niemand raad met die bezetene. Totdat Jezus in de buurt komt. En die man schreeuwt: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ja, letterlijk. En wat is dan letterlijk? Als je het vanuit het Grieks, de woorden, woord voor woord, zou pakken, dan staat er iets in de zin als: wat is er tussen mij en jou? Wat is er gemeenschappelijk voor mij en voor u? En tegenwoordig zouden wij zeggen: man, vrouw, bemoei je met je eigen zaken. Maar toch, uit hoe die bezetene spreekt tegen Jezus, toont hij wel een bepaald ontzag. Als hij Jezus vraagt: ik bid u dat u mij niet pijnigt, hoort u de onderdanigheid die er toch in zit, in die felheid, in dat geschreeuw. En vraagt hij om niet de afgrond in te hoeven gaan. Een andere vertaling zegt om niet de onderwereld in te hoeven gaan. Blijkbaar is het niet zo prettig in die onderwereld, weet de tegenstander van God. Nee, doe mij dan maar daar in die varkens die daar lopen. Varkens. Ook weer zoiets. Die zou je in Joods gebied niet tegenkomen. Maar wel in heidens gebied. Daar hoeden ze de varkens. En zo gebeurt het. Jezus geeft gehoor aan het verzoek van die bezetene, van die demon. En hij levert ze, een heel legioen nog wel, uit aan de onreine varkens die daar op de berghelling lopen. En je ziet ze gaan als een kelderende AIX-index. Donderen ze naar beneden en komen ze zo in het meer terecht. Daar gaat de economie van de heidenen. Ja, en als er in je portemonnee getast wordt, dan wil je toch wel weten wat er aan de hand is. Dus de mensen vanuit de dorpen, de steden, die komen erop af. Die willen zien, die willen zelf horen. Wat is hier gaande? Wie is die vreemde met zijn gezag die dit in ons gebied bewerkstelligt? Wie is die Jezus? En welke unieke macht heeft hij dat hij dit kan doen? Tot zover bestond er misschien nog enige interesse. Maar uiteindelijk stellen ze geen prijs op Jezus' aanwezigheid. En hoe zou dat nou komen? Is de roep van die bezetene, die hoorbare roep van legioen, is dat niet de stille roep van deze tijd? Wat heb ik met u te maken, Jezus? Het is de roep van de ongelovigen, als wij voor ons geloof willen uitkomen. Wat heb ik met jouw geloof te maken? Doe me geen pijn met je vrome praatjes, met je antwoorden die niet kloppen, over de ellende in de wereld, over de pijn die het instituut Kerk anderen aandoet. En er zijn heel wat ongelovigen die in ons gelovigen juist een mate van bezetenheid zien. Wat wij vervolgens weer van ons willen afschudden, want ja, wij willen ook weer niet als wereldvreemd gezien worden. Terwijl het wel klopt. Wij mogen, streep, moeten bezeten zijn van de liefde Gods die in ons wil zijn, wil wonen, wil stromen, wil werken en er vervolgens uit wil. Zo wil Gods geest in ons zijn, in ons werken. Wij mogen best een beetje meer bezeten zijn, denk ik dan maar. Terwijl ik weet dat het niet makkelijk is. Maar vergis je niet, die roep, wat heb ik met u te maken, Jezus? Die is misschien nog wat dichterbij als dat we willen. Want die vraag die steekt zich op als wij zelf voor complexe vragen, geloofsvragen van de praktijk van alle dag komen te staan. En wat voor antwoord geven wij dan? Ja, moet ik beginnen met hem of haar te vergeven? Dat is een van de lastigste opdrachten die Jezus ons voorlegt. Of bewaren we tegenwoordig de seks nog voor in het huwelijk? Of vinden we het wel prima als het ervoor of zelfs erbuiten mag plaatsvinden? Terwijl Gods woord daar ons wel iets over zegt. Ja, hoezo dan? Leef toch in deze tijd? Ben ik nog wel eerlijk naar anderen toe? Doe ik me niet mooier voor dan dat ik ben? Leugentje om mezelf te redden soms? Wat heb ik met u te maken, Jezus? Nu even niet. Vragen wij nog eerlijke prijzen voor onze producten, voor onze diensten? Of willen we er toch maar stiekem lekker vet aan verdienen? Ach, Heer, val me even niet lastig. We hebben er allemaal mee te maken op zijn tijd. Dat de vragen van alle dag, van om ons heen, de vragen van ons eigen leven, ja, vinden die nog een antwoord die past in de bedding van het geloof in Jezus Christus? Het leven in het Koninkrijk van God. Hoe keren wij soms Jezus de rug toe als het om het beantwoorden van die praktische vragen gaat? Die niet los te zien vanuit ons geloof. En doen wij dan soms ook niet wat zo vanzelfsprekend is in deze wereld? Als Jezus legio heeft verdreven, wordt opnieuw die bewondering weer zichtbaar. Die er al was na die storm op het meer. En toen de leerlingen zichzelf afvroegen, wie is hij toch? Dat hij de winden en de water het bevel geeft en ze hem nog gehoorzaam zijn ook. En nu dan, nu die legioen aan geesten is verdreven, komen de mensen hun huizen uit, komen zij kijken wat er gebeurd is, zien zij daar die Jezus, zit daar die man, die ex-bezetene, die zit aan de voeten van Jezus, nota bene met zijn kleren aan. En dan komt hij bij een goed verstand. En de mensen die het zagen, die werden bevreesd. Ze verwonderd raakt over wat er allemaal beschreven staat. Wat Jezus deed, wat Jezus kan. En als je ontzag voelt hoe groot die God is. We gaan groot maken. En toen hoorde ik van, hij is al groot. Nee, hij kan best nog een stukje groter worden in ons. Dus in dat opzicht kunnen wij God niet groter maken. Maar wel in ons groter kunnen laten worden. Die verwondering, dat ontzag. En dan komt hij bij goed verstand. Bij je volle verstand. Dat is de voedingsbodem om ons geloof een sprong te laten maken. Om te gaan groeien in geloof. Jezus naderbij laten komen. En hem niet meer de rug toekeren. maar hem tegemoet gaan bij je volle verstand. Dat is nodig om te groeien in het geloof. En hoe meer je bij hem in de buurt komt, hoe meer hij gaat zien van onze gesteldheid, hoe wij eraan toe zijn. Durf je hem er werkelijk mee onder ogen te komen? Heer die mij ziet zoals ik ben. En dan zegt Jezus, ik weet wie je bent. Ik zie wie je bent en ik zie hoe je bent. Ik ken je moeite, ik ken je pijn, ik ken je bezetenheid. Ik zie zoals je bent en ik wil je mooier maken. Door alles wat onrein is, eruit te gooien. Door alles wat bezit van je heeft genomen en wat niet van God is, weg te nemen. Ga eruit. Ga weg. In Jezus' naam. En ja, dat gaat soms gepaard met afstand doen van waaraan je zo gehecht bent. Maar wat juist het contact tussen onze hemelse Vader en onszelf, mijzelf, in de weg staat. Het gaat soms gepaard met het wegdoen van de varkens uit je eigen leven. En wat we dan zien gebeuren, is dat de bewoners uit dat gebied, die kunnen dat niet waarderen. En ze vragen Jezus weg te gaan uit hun land, uit hun leven. Misschien wel omdat Jezus te veel hun economie, hun welvaart, hun welzijn aantast, door het de ravijnen te laten storten. Maar die ex-bezetene, die genezene, die bevrijde, die man bij zijn volle verstand, die vraagt of hij met Jezus mee mag gaan. Hij vraagt het niet, dit is zijn gebed. Of hij voor altijd bij Jezus mag blijven. En zegt Jezus, jij blijft hier. Je gaat erop uit. Jij gaat de mensen vertellen van wat jou is overkomen. En zo gaat de genezene op weg. Bij zijn goed verstand. In een voor een evangelie vijandig gebied. En maakt hij overal bekend wat hem overkomen is. Hoe zijn leven, hoe zijn lichaam is opgeruimd. Van die bezetenheid. Van alles wat niet van God was. En hoe hij door Jezus is gered. Daarmee laat Jezus hem zijn werk doen. En kan Jezus verder trekken naar de plaatsen waar hij welkom is. En inmiddels is Jezus zelfs van hier vertrokken, fysiek. Maar herinnert zijn geest ons aan de woorden. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. In de onzichtbare en in de zichtbare wereld. En zelfs de macht van de dood, van de duisternis, is reeds overwonnen. En wat kunnen wij doen? Gehoorzaam zijn aan het grootste en aan het belangrijkste gebod in de wet. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En dan de uitdaging. Heb je naaste lief als jezelf. Geloven bij je volle verstand. Het kan wel degelijk. In de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En dan op weg, naar buiten, aan het werk. Want er ligt nog een gebied te winnen. Ook in Jezus' naam. Amen.